Nou, als je de kopie bekeken hebt, dan heb je meteen ook al gezien waar we naartoe gaan vanavond. En dan beginnen we dan in een profeet die eigenlijk maar één hoofdstuk in de Bijbel heeft staan. Dat is Obadja. De knecht des Heren betekent zijn naam. Maar ook dat is natuurlijk een deel van het heilige woord van God, waarin geschreven wordt over de dag des Heren in een bepaald verband. En de term die vinden wij in het 15e vers. Laten we dat eerst lezen. Daar staat in vers 15 van Obadja: want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Met andere woorden, de houding van de heidense volkeren ten opzichte van God en zijn volk Israël, of smal gezien Juda in dit Bijbelboek, is meteen ook maatgevend voor de vergelding die op hun eigen hoofd wederkeren zal in die dag des Heren. En dat staat dan centraal in deze profetie. En dat luidt dus weinig goeds in, maar dat is met de dag des Heren wel vaker zo. Het is immers een periode waarin de Heer enerzijds oordeel brengt over de volkerenwereld die opstandig zijn ten opzichte van de Heere en ook ten opzichte van zijn volk. Maar aan de andere kant brengt hij ook verlossing en zaligheid voor degenen die zich aan hem onderwerpen. En dat begint dan met het overblijfsel van Juda. En in deze profetie krijgen we dus te maken met de dag des Heren die nabij is. Dus is aanstaande, zegt het vers. Waarin dan meteen ook over al de heidenen wordt gesproken. Terwijl als je de profetie zelf leest, dan gaat die volgens vers 1 over Edom. En Edom staat in vers 1 het gezicht van Obadja, de knecht van Ja, van de Heer. Alzo zegt de Heere Heere van of tot Edom, kan het ook zijn. Wij hebben een gerucht gehoord van de Heere en er is een gezant geschikt. Dat betekent gezonden. Denk aan het Duits, schicken. Schicken, dat is zenden. En in het Oud-Nederlands is dat ook zo. Er is een gezant gezonden dus onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen. Gij zijt zeer veracht. De trotsheid uws harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen. Eigenlijk staat het in het enkelvoud. En dat is het bekende woord Sela. Wat ook als plaatsnaam in de schrift voortkomt. In de kloven der steenrots of in de kloven van Sela. In zijn hoge woning. Die in zijn hart zegt: wie zou mij ter aarde nederstoten? Met andere woorden, hier denkt Edom zich veilig te wanen. En dat hij op een schuilplaats, een hoge plaats, zich bevindt. En dat hij dus geen gevaar zal zien. Maar er staat meteen achter in vers 4: al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heer. Dat beeld kom je wel vaker tegen in de Bijbel. En een arend die heeft meestal een nest boven, hoog op de rotsen, waar dan ook de jongen opgevoed worden. En vervolgens is dat beeld dan een situatie van veiligheid. Je waant je hoog, ver van de vijand vandaan. Maar zelfs al zou je nest tussen de sterren zetten, dan zal de Heer hem als het ware daar nog vandaan wegstoten. Hier vind je feitelijk het Bijbelse principe: al wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, en dan bij voorkeur onder de krachtige hand van God, zoals de Bijbel dat noemt, die zal hij verhogen. Want God geeft de nederigen genade. Maar wie hoogmoedig denkt te zijn ten opzichte van de schepper, die zal toch ook eenmaal moeten ervaren dat dat niets zonder gevolgen zal zijn. En het is opvallend dat dus vers 15 spreekt over de dag des Heren is nabij, over al de heidenen, maar dat de profetie in hoofdzaak gaat over Edom. En zoiets waren we ook al eerder tegengekomen. In een vorige studie hebben we het gehad over Egypte. En dat werd ook in de context geplaatst van de dag der wraken onze Gods, de dag des Heren. Deze dag is een dag der wraken, waarin de Heer wraak doet over de opstandige volkeren, met gedachte aan Psalm 2 bijvoorbeeld. En hier is dus ook sprake van zo'n situatie, want Edom is dan op zichzelf de broer van Jacob, zelfs de oudere broer, dus de natuurlijke eerstgeborene. Maar het eerstgeboorterecht, dat kwam bij Jacob terecht. En Jacob is de stamvader van Israël geworden. En voor hem waren dat Isaac en Abraham. En betekent dus dat het eerstgeboorterecht en de eerstgeboortezegen terechtgekomen is bij Jacob en dus bij het volk Israël uiteindelijk. En in Israël is daar dan de stam Efraïm die het eerstgeboorterecht heeft gekregen. Het koningschap kwam bij Juda terecht en het priesterschap bij Levi. En dit is de situatie dat Edom hier dus vanwege zijn hoogmoed en vanwege zijn strijd tegen Juda, als je vers 10 leest van dit hoofdstuk, daar staat: om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. In ieder geval volkomen betekent dat. Want het gebied van Edom, dat zal uiteindelijk nog ten erfdeel worden van Juda, blijkt ook uit deze profetie. Maar het ongelovige nageslacht van Edom zal dat niet kunnen beërven. Edom, zijn naam betekent rood. Hij kreeg zijn naam ook in verband met die spijzen, die rode linzenmoes. In Genesis vind je dat. Hij wordt ook wel Seir genoemd en die naam kreeg hij omdat hij harig was. Al van zijn geboorte af was hij een harige baby, terwijl Jacob later genoemd wordt een glad man. Dus die had niet zoveel haar op zijn huid. Maar goed, daar kon hij ook niks aan doen. Maar Esau was een harige man. En het betekent dus ook dat het staat voor kracht, alleen in negatieve zin, de natuurlijke kracht. En die strijd die er al aanvankelijk al was tussen Esau en Jacob, die heeft heel de geschiedenis door, ook in de Bijbelse geschiedenis, een rol gespeeld. Want Edom, dan wel Esau, had een zoon, zijn eerstgeborene, en die werd Elifas genoemd. Je vindt dat in Genesis 36, laten we dat maar even opzoeken, voor het gemak is dat wel handig. De oorsprong is vaak van belang. En in Genesis 36 lees je dan over het nageslacht van Edom, Esau. En daar wordt gezegd, Genesis 36 vers 8... Derhalve woonde Esau op het gebergte Seir. Esau is Edom. Dit nu zijn de geboorten van Esau, de vader der Edomieten, op het gebergte Seir. Dit zijn de namen der zonen van Esau: Elifas, de zoon van Ada, Esau's huisvrouw. Reguel, de zoon van Basmat, Esau's huisvrouw. En dan staat er: de zonen van Elifas waren Teman, Omar, Sefo, Gaetam en Kenas. En Timna was een bijwijf, een bijvrouw van Elifas, de zoon van Esau. En zij baarde aan Elifas Amalek. Dit zijn de zonen van Ada, Esau's huisvrouw. Een bekende naam, Teman, die komen we ook later in de profetieën over Esau, Edom tegen als een plaatsnaam. Genoemd dus naar deze stamvader. En verder Amalek, Dat is in dit geval ook een belangrijke aanwijzing, want het blijkt dus een kleinzoon te zijn van Esau, via Elifas, maar dan ook nog van een bijvrouw van Elifas. Het is wel zo dat deze Amalek in de Bijbelse geschiedenis altijd een hele negatieve rol heeft gespeeld. En daarom is het bijvoorbeeld goed om even naar Exodus 17 door te bladeren. Exodus 17, want toen was Israël net uit Egypte verlost geworden en kwam in de woestijn terecht. Met een hele grote schare, onderweg de bedoeling was naar het beloofde land. Het liep uiteindelijk wel wat anders, maar het is zo dat in Exodus 17 gesproken wordt over de Amalekieten, nakomelingen van Amalek, en die hebben als gewoonte in de schrift om altijd de zwakkeren aan te vallen. De achterhoede in dit geval van Israël. Staat in vers 8 van Exodus 17. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen uit en trek uit en strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Het is een hele mooie geschiedenis, met trouwens ook rijke typologie. Want zolang de armen van Mozes omheef, hoog geheven waren, zijn staf gericht op God, dan had Israël onder leiding van Jozua had de overhand. Maar zodra zijn armen moe werden, dan kregen de Amalekieten weer de overhand in de strijd. En toen kwamen Aaron en Hur kwamen hem ondersteunen, zodat de armen omhoog gericht blijven. Ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt, je armen een tijd lang omhoog te doen, maar dat gaat vanzelf wel weer zakken, want dat is zwaar. Daar hou je niet zo lang vol. En hier blijkt dat dus uiteindelijk ook door de ondersteuning van Mozes door Aaron en Hur tot de overwinning te leiden. Een prachtige typologie ook van Christus als koning en hoge priester, en Hur staat dan voor de Heilige Geest die voor ons bidt, hè. Dat is het beeld ervan. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat nu om Amalek die hier een rol in speelt. En het blijkt dus dat de Heer zegt in vers 14. Toen zeide de Heer tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam Jehovah Nissi, dat wil zeggen: de Heere is mijn banier. En hij zeide: dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Dus al de geslachten door zou die strijd tussen Israël en Amalek doorgaan. En het gaat om de troon. De hand die op de troon des Heeren is. Het is dus de strijd om de macht. En Amalek heeft dan ook later in de geschiedenis zo'n rol gespeeld dat ze dikwijls met andere volken samen, de Moabieten, de Midianieten, de Ammonieten, gingen strijden tegen Israël. In de Richterentijd lees je ervan. En hier lees je dat ze het zelf deden. Maar meestal trekken ze op met andere volkeren die ook een soort broedervolkeren zijn van Israël van nature. Of ze stammen af van Abraham, hè, zoals de Midianieten, een zoon van Ketura, die Abraham later trouwde na de dood van Sarah. En betekent dus dat die natuurlijke broedervolkeren altijd die jaloezie hebben gehad op Israël, aan wie het werkelijke erfrecht, de eerstgeboorte, terecht kwam. En dat zie je heel de geschiedenis door. En Amalek wordt dan ook niet voor niks in Numeri, blader ook maar even door, genoemd als de eersteling der heidenen. Numeri 24 vers 20, de profeet Biliam spreekt deze vierde profetie uit. Het is een zegening over Israël. Hij was ingehuurd om allerlei vervloekingen uit te spreken, maar dat heeft de Heer verhinderd, zodat hij alleen kon uitspreken wat de Heer hem opgaf om te spreken. Dat bleken dus zegeningen te zijn, die zich ook in het laatste der dagen, dus in de toekomst voor Israël, nog zullen plaatsvinden, nog afspelen. En een ervan, die staat in vers 20... Daar staat: toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen. De voornaamste omdat die afstand van Esau. En Esau is de broeder van Jacob. Jacob is Israël. En dat is dus het hoogste. Het zal ook het hoofd der heidenen worden in de toekomst. Maar de andere kant, de natuurlijke kant, houdt dus verband met Edom. En staat dus voor dat wat naast Israël bestaat, als een type voor de heidense wereld. Daarom heb je ook de connectie in de dag des Heren over al de heidenen. Terwijl de profetie feitelijk over Edom gaat in eerste instantie. En hier zie je dus dat Amalek de eersteling is der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderve. Het loopt dus slecht af met hem. En de koning die in de Bijbel genoemd wordt van de Amalekieten, die kennen we onder de naam Agag, of wellicht was het een titel. En deze Agag vind je in ditzelfde hoofdstuk ook nog in vers 7 genoemd. En daar staat: en er zal water uit zijn emmeren vloeien, dat gaat over Israël, water als beeld van het woord, en zijn zaad zal in vele wateren zijn, onder de volkeren, en zijn koning, bij voorkeur met een hoofdletter natuurlijk, zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Het koninkrijk van die koning, die de koning van Israël zal blijken te zijn, zal boven Agag verheven worden. En daar zou je toch over moeten struikelen, want Agag is maar een koning van de Amalekieten. En dat is een van die vele volkeren die vijandig waren. Maar als je het leest in het licht van vers 20, dat hij de eersteling is der heidenen, dan valt het veel meer op zijn plek. En de koning van Israël, dat is de Heer Jezus Christus. En van hem wordt al gesproken in vers 17, voorafgaande aan die profetie over de Amalekieten. En daar zegt Bileam: ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij, dus dat duurt nog enige tijd. En dan zegt hij: er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Bekende begrippen ster en scepter. En de ster doet ons in ieder geval denken aan de ster die bij Bethlehem was en die de wijzen hadden gezien. Wijst op de geboorte van de Heer. En uiteindelijk wijst het heen naar de blinkende morgenster, waarvan Openbaring zegt dat dat de Heer Jezus Christus is. En daarna staat de scepter. En de scepter, dat is een koningsstaf. En in Genesis 49 werd al gezegd dat de scepter van Juda niet zou wijken totdat Silo komt. En Silo is daar ook een aanduiding van de Messias. Hij die rust brengt uit het huis van Juda, waar David later ook als koning uit voortgekomen is, en uit het huis van David komt de Heer Jezus dan weer voort naar het vlees. Maar je ziet dus dat de belofte van de komst van de Messias hier al genoemd wordt. Daarna staat er in datzelfde vers 17 dat hij die ster, die scepter voorstelt, dat hij de palen der Moabieten zal verslaan en de kinderen van Seth verstoren. Ik ga niet op alle details in nu. Er staat: en Edom zal een erfelijke bezitting zijn. En Seir, dat is de andere naam voor Esau, zal zijn vijanden een erfelijk bezitting zijn. Want, moet je uitlezen, want Israël zal kracht doen. Het is geen tegenstelling, maar meer het gevolg ervan. Want Israël zal kracht doen, want ook uit Obadja blijkt dat Israël de heerschappij over dat gebied van Edom krijgt als een erfdeel. Vers 19: en er zal één uit Jacob heersen, en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. En dan komen de Amalekieten. En die ene die uit Jacob heersen zal, dat is die scepter die uit Israël voortkomt, dat is Christus. Die zal enerzijds nederdalen uit de hemel, maar daarna ook op de aarde zijn heerschappij vestigen. Eerst over Israël en daarna de andere volkeren. En hier vind je Amalek genoemd als de eersteling der heidenen. En het betekent dus dat als de Heer een strijd heeft, een oorlog heeft, van geslacht tot geslacht, dat die strijd pas beslecht wordt in de dagen van de wederkomst van Christus. Want daar gaat het hier over, deze heerser uit Jacob, die scepter uit Israël, die ook de Amalekieten op zijn uiterste ten verderve zal doen gaan. En wat in de dagen van Saul niet gebeurde, hoewel hij de opdracht kreeg, ja, om Agag en de Amalekieten te verbannen, uit te roeien met al hun bezittingen. En dat deed hij niet, dat kostte hem ook enerzijds een koningschap. En later heeft David ook tegen hen gestreden, heeft hen vernederd, onderworpen, maar heeft ze niet teniet gedaan. Die strijd wordt door de zoon van David in de dagen van de wederkomst van Christus pas echt vervuld. En dan is er dus geen overblijfsel van de Amalekieten kennelijk, hè, want ze zullen uitgeroeid worden. Omdat ze altijd opstandig zijn. Die gezindheid van de Amalekieten, die vind je vandaag de dag ook in die Arabische wereld, met name in die terroristische mensen, die altijd de zwakkeren zoeken om die te verschalken. De onschuldigen vaak, ja, naar de mens gesproken. Hè? Die zijn daar vaak het dupe van, het slachtoffer van. En die staan dan onder die volkeren en zijn eronder verdeeld. Maar hoe dan ook, uiteindelijk zal Amalek dus ook als volk uitgeroeid worden. Dat het in de toekomst nog een rol speelt, dat wil ik ook even laten zien uit Psalm 83. Psalm 83. Deze psalm heeft nog een profetische vervulling. Er staat als een psalm van Asaf: O God, zwijg niet. Dus spreek. Denk aan Psalm 2, dan zal hij spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En toorn en grimmigheid zijn kenmerken van de dag des Heren, als een oordeel Gods. Dus zwijg niet, houd u niet als doof, dus luister naar ons. Zijt niet stil, o God, want zie, uw vijanden maken getier en uw haters steken de kop op. Ze maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen zich tegen uw verborgenen. In de eerste plaats tegen God zelf. En daar denk je meteen aan, althans ik wel, aan Psalm 2. En waarom woeden de heidenen en bedenken de natiën plannen en ijdelheid om tegen de Heere en zijn gezalfde te strijden? Maar degene die in de hemel woont zal lachen over hen, want hij heeft zijn koning al gezalfd over de berg zijner heiligheid. Hij heeft zijn zoon gegenereerd op die dag van de opstanding. Werd hij gesteld tot de zoon Gods. En hij zal in de dagen van zijn wederkomst zijn heerschappij vestigen in de wereld. En hier wordt gesproken over de vijanden van God. Dat zijn de heidenen in dit geval. Die tegen God en zijn volk, een gelovig overblijfsel, vijandig zijn. De beraadslagen dus plannen beramen om tegen de Heer te strijden. Met de woorden van: laat ons hun banden van ons scheuren. Hoogmoed. Ze hebben gezegd: komt en laat ons hen uitroeien dat zij geen volk meer zijn. Nou, dat hoor je vandaag de dag ook in het Midden-Oosten. Die Arabische wereld, met name Iran, de leidslieden daarvan, die hebben ook gezegd: we drijven ze de Middellandse Zee in, want dat land, dat komt ons toe. Nee, het komt hun niet toe, het is het land van God zelf. En hij geeft het aan zijn volk als het gelooft. En wie er ook andere volken zijn, die horen daar niet in thuis. Het is het land van God, het is zijn land, het is mijn land, zegt hij. En ik geef het op grond van de beloften die ik gedaan heb aan de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob, aan het nageslacht, als zij geloven in het ware zaad van Abraham, Christus. En anders heb je daar ook helemaal geen recht op. Dus dat is nog steeds toekomst. Maar hier zie je dus het gelovige overblijfsel al spreken. En zij zeggen dus dat ze geen volk meer zijn, dat aan de naam van Israël niet meer gedacht worden, want ze hebben het in het hart tezamen geraadslaagd. Tegen u hebben zij een verbond gemaakt. Dus in de eerste plaats tegen God, maar daarmee ook tegen zijn volk. En dan komen er een aantal volkeren, de tenten Edoms, nou, daar hebben we het in Obadja over, en de Ismaëlieten, dus nakomelingen van Ismaël, de oudere broer van Isaac. Daar zie je dezelfde naijver weer, hè? Isaac kreeg het eerst geboorterecht en Ismaël werd weggezonden. Moab en de Hagarenen, nakomelingen van Hagar, de moeder van Ismaël. Gebal en Tyrus. Gebal staat in de schrift model voor Sidon. Als je het opschroeft, die naam, krijg je Sidon erbij. Dus dat is in de Libanon. Als je de schriftplaats wil wezen, is Ezechiël 27 vers 8 en 9. Daar staat Gebal ook in relatie tot Sidon. En Ammon en Amalek, staat hij ertussen? Ja. Palestina met de inwoners van Tyrus. Ook heeft zich Asser bij hen gevoegd. Ze zijn de kinderen van Lot. En dat zijn Ammon en Moab. Uit Genesis 19 weten we dat. Tot een arm geweest. En hier is wel eens de visie uit ontstaan dat hier die bekende tien statenbond, die in het boek Daniel, in Openbaringen, die tien koningen, dat die hier verwoord wordt. Ik denk persoonlijk dat dat niet uitkomt. Er worden wel tien geteld, maar er zijn er ook een paar dezelfde. Want Tyrus en Sidon horen feitelijk bij elkaar. En verder Ammon en Moab en Edom vormen samen de tegenwoordige staat Jordanië. In de schrift zijn het er drie. Maar tegenwoordig is het Jordanië, het gebied van Jordanië. En je mist bijvoorbeeld Egypte. En je mist Elam, wat te maken heeft met Iran. En je mist ook Medië, die te maken heeft met Irak en dergelijke. Asser wordt nog wel genoemd, maar het is dus niet compleet. Dus denk niet dat het hier over die tien statenbond gaat, maar het gaat wel over een deel van die Arabische volkeren, de volkeren in het Midden-Oosten, die directe vijanden zijn van de Heere en van zijn volk. En dan vraagt het overblijfsel om redding, om kracht van boven. En de Heer zegt dan in zijn woord in vers 14, mijn God, maak hen als een wervel, als stoppelen voor de wind, gelijk het vuur en woud verbrandt, gelijk de vlam de bergen aansteekt. Vervolg hen alzo met uw onweder en verschrik hen met uw draaiwind. Nou, dat zijn natuurverschijnselen die nogal wat verwoesting teweeg kunnen brengen. En daar is dan een beeld van het oordeel van God. Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Heere, uw naam zoeken. Opdat er nog een overblijfsel uit voortkomt. Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot een eeuwigheid. Laat hen schaamrood worden en omkomen, opdat zij weten dat gij alleen met uw naam, zij de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde. En toen we Jesaja 2 hebben gelezen, toen hebben we gezien dat de Heere, Jehovah, alleen verheven zal zijn in die dag des Heeren. Dat wordt hier ook genoemd. En dat zij weten dat gij alleen met uw naam zijt Jehovah, de Allerhoogste over de ganse aarde. Het zal blijken Christus te zijn, want aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wie wordt genoemd in die opsomming? Amalek. En die blijkt dus de eersteling der heidenen te zijn volgens Numeri. En het zou me dus niet verbazen dat die tegenstander, die in de toekomst als het beest uit de zee genoemd wordt, dat een afstammeling zou zijn van Amalek. Van origine. Want daar heb je de strijd op het hoogste niveau. Beest uit de zee, beest uit de aarde, door de duivel zelf bekrachtigd en geïnspireerd. En betekent aan de andere kant komt Christus terug. En die strijd is van geslacht tot geslacht. En die wordt uiteindelijk beslecht door de koning van Israël, die boven Agag verheven zal worden. Dus dan heb je feitelijk de ondergang van Amalek als kleinzoon van Edom. En dus Edom staat ook model voor de heidense volkeren. Vandaar dat ook in vers 15 erbij stond dat de dag des Heren over al de heidenen komt. En Edom werd daarbij als type gegeven. Daarnaast is het zo dat Edom ook soms een type is van het natuurlijke Israël. Als het zo is, maar dus hier speelt hier niet zo'n rol, maar ik noem het eventjes voor alle duidelijkheid. Omdat als Israël een ontrouw volk is, dan is het net als Esau. En van Esau wordt gezegd dat hij een hoereerder en een onheilig is in Hebreeën hoofdstuk 12. En dat is dus een opstandige tegen God. En als Israël als volk, of het nou Israël en Juda is, of alleen Juda, maakt niet uit, gaat om de gezindheid van het volk. Als zij opstandig zijn tegen de Heer, ongehoorzaam, dan zijn zij als Edom. En zoals het oordeel over Edom kwam, in het verleden en in de toekomst dus ook, zal dat dus ook over een ongelovig Israël komen, maar dat gaat dan vooraf aan de dag des Heren, tenslotte in de grote verdrukking. Maar duidelijk is dat dus dat de reden is waarom Edom genoemd wordt. En je ziet dat deze psalm dus nog heen wijst naar toekomstige vervulling. Nou, dan gaan we weer terug naar Obadja. Om iets in te gaan op de profetie zelf. Vers 5 zegt dan, zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren, hoe zijt gij uitgeroeid? Zouden ze niet gestolen hebben zoveel hun genoeg was? Met andere woorden, al hun bezittingen worden weggenomen. Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet de nalezing hebben overgelaten? En dan, hoe zijn Esau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht? Dus al zijn bezittingen zijn weggeroofd. En dat is mede gebeurd door wat in vers 7 staat. In het verleden dan. Al uw bondgenoten hebben u tot de land aan de landpalen uitgeleid. Uw vredegenoten hebben u bedrogen. Ze hebben u overmocht. Die uw brood eten zullen een gezwel onder u zetten. En er is geen verstand in hem. Met andere woorden, hun bondgenoten in de strijd, die verraden hen zelf. Zal het niet te dien dagen zijn, spreekt de Heer, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Esau's gebergte zal doen vergaan? Dus het wordt dwaasheid. Ook zullen uw helden, O Teman, dat was de naam van een zoon van Elifas, verzaagd zijn, opdat een ieder uit Esau's gebergte door de moord worden uitgeroeid. De reden is dus vers 10. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. En de gezindheid die Esau aanvankelijk had toen hij zijn eerstgeboorterecht kwijtraakte aan Jacob om hem te vermoorden. Nadat er 20 jaren voorbij gegaan waren, kwam hij weer terug, Jacob. Toen heeft hij dus een ontmoeting gehad met Esau. Daar zag hij ook veel tegenop. Want dat liep allemaal nog goed af. Maar in de geschiedenis is gebleken dat Esau en zijn nakomelingen, Edomieten, in de Bijbelse geschiedenis altijd vijandig gehandeld hebben tegen hun broeder, naar het vlees dan, Jacob. Of Israël of Juda, hoe je het ook noemt. En dat wordt in de volgende versen beschreven, maar het is opvallend dat daar termen gebruikt worden die meteen weer naar de toekomst heen wijzen. Dat moet wel, want het gaat over de uiteindelijke vervulling als de dag des Heren komt. Dus lezen we die vers 7. Er staat in vers 11 tot en met vers 14. Eigenlijk als een vraag moet je het lezen. Ten dagen als gij tegenover stond, ten dagen als de uitlanders, de vreemden zijn dat, zijn heer gevangen voerden en de vreemden tot zijn poorten introkken en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen. Dus toen de Babyloniërs kwamen om Jeruzalem in te nemen bijvoorbeeld, toen deden de Edomieten met hen mee. Het waren bondgenoten. En ze vonden het maar wat fijn dat Juda werd weggevoerd en de stad werd ingenomen en verwoest. En dan vers 12. Toen zoudt gij niet gezien hebben op de dag uw broeders, de dag zijner vervreemding, dat hij weggevoerd werd in ballingschap als een vreemdeling, nog u verblijd hebben over de kinderen van Juda ten dagen van hun ondergang, nog uw mond groot gemaakt hebben ten dagen der benauwdheid. Hallo, wakker worden, want dat is niet alleen geschiedenis, maar deze term spreekt uiteindelijk van de tijd van de benauwdheid van Jacob. De grote verdrukking die voorafgaat aan de komst van de dag des Heren. En in het verleden was het een dag van benauwdheid, toen zij dus weggevoerd werden in ballingschap, als vreemdelingen in een ander land terechtkwamen. Dat was hun ondergang. En het gaat hier over Juda en over Jeruzalem. En daar waren zij bij betrokken.
hoewel ze het min of meer ontkennen. De Heer zegt tegen hen: jullie waren daar niet bij? Jazeker wel. Jullie hadden er ook deel aan.
Het volgende vers. Nog ter poorten mijns volks ingegaan zijn ten dagen van hun verderf.
Ja, dat herkennen we nu ook. Want de tijd van de benauwdheid van Jacob uit Jeremia 30 vers 7, die nog nooit eerder zo geweest is, is een aanduiding van de grote verdrukking uit Matthäus 24, is ons wel bekend. Maar als het de dag is van hun verderf, hebben we de link met 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Gelijk de weeën een zwangere vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. En daar heb je dus de verbinding met de grote verdrukking, wat daar als verderf aangeduid wordt. Historisch gezien is dat dus gebeurd toen ze weggevoerd werden in ballingschap. Maar het wijst heen naar de toekomst, in de 70ste jaarweek, de dag van hun verderf. Dan speelt dus Edom als een vijand een rol. En er staat in vers 13. Ook gij op zijn kwaad ten dagen zijns verderfs, nog uw handen uitgestrekt hebben aan zijn Heer ten dagen zijns verderfs. Die term staat 3 keer in dit vers. Je kunt hem niet missen. Nog gestaan hebben op de wegscheiding om zijn ontkomenen uit te roeien. Dus ze stonden ook op de kruispunten om te zien of ze niet wegvluchten. Nog zijn overgebleven en overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Heb je hem 2 maal dus, in vers 12 en vers 14. Dan waren jullie daar dan niet bij betrokken? Alsof ze hun schouders ophalen, zo van, daar weten wij niks van. Nou, de Heer zegt, dat weet ik wel. Daar waren jullie wel bij. Jullie hadden er maar wat een behagen in dat jullie broeder, Jacob, Juda, Jeruzalem, dat die dit oordeel onderging. En je hielp er ook nog aan mee. En daarom komt het oordeel over Edom, maar er staat in het volgende vers, want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. En niet slechts over Edom. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, en uw vergelding zal uw hoofd wederkeren. Nou zijn er heel wat profetieën die over Edom spreken. En een aantal wil ik er even van lezen. We hebben vorige keer Jesaja 34 gelezen, waar ook het zwaard als een oordeel over Edom kwam. En dat was in de dag der wraken des Heren, dus die laat ik nu rusten. Ik ga even met je naar Klaagliederen. Dat is na Jeremia. Klaagliederen. Voor Ezechiël nog. En Klaagliederen is geschreven door Jeremia, zover wij weten. En dat is een klaagzang over de verwoesting van Jeruzalem door de legers van Nebukadnezar. En dan gaat het me nu om hoofdstuk 4. Want ook deze historische beschrijving heeft natuurlijk weer heenwijzingen naar de toekomst. Zo is het zo dikwijls in het woord van God. En hier ook in hoofdstuk 4 vers 21. Daar staat: wees vrolijk en verblijd u, gij dochter Edoms. En dochter staat dan voor een andere nieuwe generatie, een later nageslacht. Gij dochter Edoms die in het land van Oets woont. De beker zal ook tot u komen. Gij zult dronken worden en ontbloot worden. Maar daar staat tegenover vers 22. Uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions. Herken je de woorden uit vers 22? Dat de ongerechtigheid aan een einde komt. Dat heet in Daniël 9 vers 24. Dan zal de ongerechtigheid verzoend worden. En een eeuwige gerechtigheid aangebracht worden. En de zonde verzegeld. En die woorden hebben te maken met na 70 jaarweken. Dus nadat de 70ste jaarweek om is, komt deze vervulling die ook hier genoemd wordt. Uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions. Hij zal u
niet meer gevankelijk doen wegvoeren. Maar uw ongerechtigheid, o gij dochter Edom, zal hij bezoeken. Hij zal uw zonden ontdekken. Dus daar waar de ongerechtigheid van Sion, Jeruzalem, Israël, Juda, hoe je het ook omschrijft, wordt verzoend, krijgt Edom te maken met de gevolgen van hun ongerechtigheid in het verleden. En dat blijkt volgens Obadja te zijn in de dag des Heren. En dat klopt ook, want de dag des Heren vangt aan op het moment dat de Heer wederkomt. En dat is aan het einde van de 70ste jaarweek, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat wordt in Matthäus 24 genoemd. Hè. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Heb je de tekenen in de zon en de maan en de sterren. En meteen daarna staat, als dan zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En ze zullen alle geslachten in het land zullen wenen. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komende met de wolken des hemels. Dat zijn de lijnen die je dan in de schrift met elkaar mag verbinden. En hier wordt dus enerzijds het oordeel over Edom benoemd en anderzijds de verzoening voor de dochter Sions. En dat is nog toekomst. En over die beker die hier gesproken wordt lezen we in Jeremia 25, iets eerder. Dat hebben we ook al eens eerder gelezen. Jeremia 25. Vanaf vers 15 wordt over de beker van Gods toorn gesproken, die Jeremia moest laten drinken aan alle heidenen, aan alle volken, tot de welke hij door de Heer gezonden werd. En dan niet zeggen dat het alleen maar historie geweest is, maar het is volgens het hoofdstuk zelf ook, als je het laatste gedeelte geleest, in de dag des toorns dat dat in vervulling gaat. En die beker, waarvan zo net gezegd werd dat die aan Edom te drinken gegeven werd, die vinden wij ook genoemd. Vanaf vers 19 wordt die aan de volkeren gegeven. En als eerste wordt daar genoemd de koning van Egypte, onder leiding van hun farao en zijn knecht en zijn vorst en al zijn volk. De ganse gemengde hoop, het woord is Erf, Arabië zit erin opgesloten. En alle koningen van het land van Oets. Oets had ook verband met Edom. En alle koningen der Filistijnenland, namelijk Askelon, Gaza, Ekron en het overblijfsel van Asdod, gat ontbreekt, want dat was eigenlijk al een ruïne. En dan staat in vers 21 Edom en Moab en de kinderen Ammons, samen Jordanië, en het loopt nog door. We hebben het een vorige keer gelezen in verband met Jesaja 13, toen we het hadden over de dag des Heren die zou komen, uiteindelijk ook over Babel. En hier staat dan ook dat als laatste de koning van Sesach zal drinken, vers 26 aan het eind. En dat is een andere naam, een schuilnaam voor de koning van Babel. En betekent dus dat alle volkeren die genoemd worden bij name, maar ook al de koningen der aarde, alle koninkrijken der aarde, vers 26, die op de aardbodem zijn, zullen dus, voor zover ze opstandig zijn tegen de Heere, in de dagen van zijn wederkomst die drinkbeker van Gods toorn moeten drinken. En die drinkbeker die vind je dan ook in het boek Openbaring terug. Hoofdstuk 14, hoofdstuk 16. En de zevende viool is daar de laatste van de oordelen. En dan wordt gezegd dat de steden der heidenen gevallen zijn. En dat die verwoest zijn en dat Babylon ook gevallen is. En dat is de laatste macht, het laatste bolwerk wat nog verwoest moet worden. En dat zal allemaal plaatsvinden als de Heer is wedergekeerd. En dat wordt ook verbonden met Edom. Nou, verder komt het nog veel vaker voor. Ik wil nog even naar Maleachi toe gaan. Maleachi hoofdstuk 1, de laatste profetie. Maleachi 1. En dan staat er in vers 2 de verhouding tussen Esau en Jacob. En er staat in vers 2 uit hoofdstuk 1 staat: ik heb u lieden lief gehad, zegt de Heere, maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere. Nochtans heb ik Jacob lief gehad. Later in Romeinen 9 aangehaald. En Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Terwijl bij God geen aanneming des persoons is. God ziet het hart aan. Betekent dus dat als hij Jacob aanneemt, dat dat dus uiteindelijk de gelovige bleek te zijn. En Esau, waarvan de schrift, zeg ik nogmaals, wordt genoemd een hoereerder en een onheilige. Dat was dus de ongelovige. En daarom heeft God Esau gehaat. Dat wil zeggen, afstand van hem genomen. Met alle gevolgen van dien. Als hij in die weg van verharding zou voortgaan. En Jacob, hoewel hij aanvankelijk veel in eigen kracht deed, ook met de hulp van zijn moeder, om de eerstgeboorterecht en de zegen via die linzen moest te verkrijgen. Uiteindelijk was het wel Gods bedoeling dat dat zo zou zijn, want ze werden, toen ze nog allebei in de moederschoot waren bij Rebecca, al bevonden dat ze tegen elkaar aanstieten. Er was inwendig in de baarmoeder al strijd. En toen Rebecca vroeg hoe zit dat, en dan kreeg ze van de Heer het antwoord: de meerdere zal de mindere dienen. De oudste zal de jongste dienen. Dus Esau zou lagere positie krijgen dan Jacob, terwijl hij de eerstgeborene naar het vlees was. Maar zo is het bij God altijd. God kiest gewoonlijk de tweede. En dat is het Bijbelse principe, omdat God uiteindelijk niet Adam, maar de tweede Adam heeft gekozen. En het tweede aspect is dat het altijd gaat om een keuze op grond van geloof. En dat bleek bij Jacob zo te zijn. En daarom zegt de Heer dat hij Esau heeft gehaat. En vers 3 zegt: en Esau heb ik gehaat, ik heb zijn bergen gesteld tot de verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Ofschoon Edom zegt: wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Alzo zegt de Heer de Heerscharen: zij zullen bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen, kijk eens aan, landpalen der goddeloosheid. Nou, dat is dus het kenmerk van Edom, generaal gesproken. En een volk op het welk de Heere vergramd is tot in de eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien en gij lieden zult zeggen: de Heere zij groot gemaakt van de landpalen Israëls af. En dat betekent dus dat de wraakgierigheid die het volk Edom heeft gehad, en het geweld wat ze heeft gebruikt door de geschiedenis heen tot in onze dagen aan toe, omdat het in Jordanië is, ook een vijandig natie feitelijk. Het valt misschien vandaag niet zo op, maar ze zijn wel degelijk vijandig als het erom gaat. Dan zal dat uiteindelijk toch tot gevolg hebben dat de Heere die gezindheid aan hen zal wreken. Ze hebben onschuldig bloed vergoten van Juda. Ze hebben ook gevangenen van Juda hebben ze weggevoerd, aan de Grieken meegegeven. En als de Filistijnen en die van Libanon, van Tyrus en Sidon, Joden gevangen namen, verkochten ze aan Edom, staat in de geschiedenis van de Bijbel. En die verkochten ze weer verder. Dus het was altijd vijandige houding. En dat zal hun in de toekomst dus opbreken. Nou, gaan we terug naar Obadja. Misschien moet ik eerst eventjes een blik met je werpen op de kopie die je gekregen hebt. Daar staat in het schema bovenaan, daar staat de 70ste week, die 7 jaren, verdeeld in 2 keer 3,5. Waarvan de tweede helft van die 7 jaren, dus de 3,5 jaar onder de grote verdrukking, vergeleken worden, profetisch gezien in het boek, de profetie van Obadja, met een dag zijner vervreemding, een dag van hun ondergang, een dag der benauwdheid en de dag van hun of van zijn verderf. Dat is dus profetisch gezien een heenwijzing naar die periode van de grote verdrukking. En met name de dag der benauwdheid is dan heel bekend, uit Jeremia 30 vers 7... Die staat er ook bij afgedrukt. We hebben het wel eens eerder gelezen. Maar ook de term komt nog voor in Daniël 12 vers 1. En daar wordt gezegd dat Michael zal opstaan als het zo'n tijd van benauwdheid is. En dat dan uiteindelijk diegenen die in het boek geschreven zijn verlost zullen worden. Ze zijn geschreven ten leven, dus bestaan ze in het boek des levens. Dat is het gelovig overblijfsel. En daar spreekt dus Obadja profetisch gezien ook over. Maar de aanleiding is de historische achtergrond in het verleden. En zo zie je dat zo vaak in de schrift. En dat komt ook omdat we zien dat de dag des Heren nabij is over al de heidenen. Dus hier ligt de nadruk niet alleen op Edom, maar ook voor alle heidenen. En dat houdt dus in dat Edom daar niet aan zal ontkomen. Vers 15 zegt dan ook, want de dag des Heren is nabij over al de heidenen, waarvan Edom dus een type is, met name via zijn kleinzoon Amalek, de eersteling der heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Dus kortom, oog om oog, tand om tand is het principe. Ze zullen hun gewelddadige houding zelf ook ondergaan van Gods wegen. Dan vers 16, want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, Sion, zullen al de heidenen geduriglijk drinken, ja, ze zullen drinken en inzwelgen en zullen zijn alsof zij niet geweest waren. Nou, daar hebben we net iets van gelezen in Jeremia 25. He, die drinkbeker waar de toorn van God feitelijk in zit als bittere wijn, zure wijn, als een beeld daarvan. Die zullen alle volkeren gaan drinken voor zover ze opstandig zijn tegen de Heere. En dat wordt van Edom ook gezegd, maar nu van al de heidenen. En dan krijgen we vanaf vers 17 krijgen we een mooie aanwijzing die we ook in andere profetieën tegenkomen. Er staat, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn, die berg Sion. En die van het huis Jacobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Dat is dan ook de reden waarom als er staat dat Edom voor eeuwig verwoest zal worden, dat daar voor eeuwig niet zozeer de tijdsaanduiding is, omdat hier staat dat het het gebied zal zijn wat uiteindelijk het bezit wordt als erfdeel van Jacob, van Juda. En we weten ook dat bijvoorbeeld de plaats Bosra in Micha 2 maakt ook deel uit van Edom. En dat daar zelfs de Heere het gehele geslacht van Israël bijeen zal vergaderen. Als een kudde der schapen. Zullen ze van mensen gonzen, staat er dan. Deunen staat vertaald. Betekent dat ze veel zullen zeggen. En dat de Heer daar ook komt. Dus die plaats is nog steeds voor de Heer van belang. En Jesaja 63 hebben we kort geleden nog gelezen. In verband met de dag der wraak. En daar staat ook, wie is deze die van Edom komt? Van Bosra met besprenkelde klederen. En dat blijkt dan de Heere te zijn die daar vandaan komt en de volkerenwereld gaat onderwerpen. Want de dag der wrake was in mijn hart, zegt de Heere, over alle volkeren, maar ook het jaar mijner verlosten. Een verlost Israël, te beginnen bij Juda. Wat hier in dit vers staat, namelijk, daar komen we op terecht, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn. Laten we meteen maar doorbladeren naar Joël. Want daar vind je diezelfde uitdrukking. Dus iets terug. In Joël hoofdstuk 2. Dat is het mooie van het woord van God. Hè? Ze verwijzen naar andere schriftplaatsen waar je weer nieuw licht krijgt door de Heilige Geest. En in Joël hoofdstuk 2 lees je ook weer over die dag des Heren. En er staat in vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want, en nu krijg je soortgelijke woorden als in Obadja vers 17, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Het gelovig overblijfsel, wat dan in de grote verdrukking aan het eind daarvan zich in Jeruzalem bevindt, de Sion, zal de naam des Heren aanroepen en daardoor worden ze zalig. Iets wat ze vandaag de dag niet doen. Daar hebben ze al even vervangende namen voor, Adonai en Hashem. Maar Jehovah, dat is niet goed in hun ogen om dat te zeggen. Ook als je Yahweh zegt niet, of Yahoo, hoe je het ook uitspreekt. Dat doen ze niet. Maar dan zullen ze de naam des Heren aanroepen. En dat principe wat ook voor ons geldt. Al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Staat in Romeinen 10, Handelingen 2. Wordt ook toegepast op alle mensen, universeel. Maar hier toegepast op degenen die te Jeruzalem en te Sion zijn. Waar dan de verdrukking op zijn hoogst is. En daar staat, er zal ontkoming zijn. En we weten dat dan de Heer wederkomt op de Olijfberg en dan ontstaat daar een vallei als die berg scheurt en daardoor kunnen ze vluchten naar Azal. En dat ligt in Edom. Dat is de gereserveerde, afgezonderde plek die we ook onder andere namen kennen natuurlijk als Sela en Petra en Paran en Teman en Seir en Edom en ik vergeet vast wel één. En hier zegt de schrift dat als ze de naam des Heer aanroepen, dat de Heer hen dus zal behouden, bewaren. En dat doet hij bij de overgeblevenen die de Heer roepen zal. Maar let wel, zij roepen eerst zijn naam aan. En daarom bewaart de Heer hen. En roept hij hen. Niet omdraaien. Maar eerst zijn naam aanroepen, dan word je behouden. En de Heer roept je dan vervolgens. En Israël zal dan ook geroepen worden om in de toekomst het zendingsvolk te worden in de dagen van de wederkomst van Christus, als ze eenmaal teruggekeerd is in het land. Het staat er ook meteen achter, in hoofdstuk 3 vers 1. Want zie, in die dagen en te dien tijden zal ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem wenden. En dan worden de heidenen ook verzameld die aan het einde van die 70ste jaarweek in het dal van Jozefat geoordeeld worden. Maar het gezicht in Obadja gaat nog verder. Spreekt over die periode van de 33 jaren waarin ook de volkeren die dan opstandig zijn tegen de Heer en tegen zijn gelovig volk ook onderworpen zullen worden en geoordeeld zullen worden. Over Joël hebben we het later nog wel veel uitgebreider, want de term komt daar ook een keer wat voor. Dus daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Maar terug naar Obadja, dan zien we daar dus staan. In vers 17 dat er dus ontkoming zal zijn op de berg Sion. En Joël zei ook te Jeruzalem, maar dat is feitelijk hetzelfde. En hij zal een heiligheid zijn, die berg. En die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Dat wil zeggen, dat wat van Edom was, komt ook hun toe. Maar dan zullen ze ook wat hun beloofd is, als een erfenis ontvangen. En het wordt nu nader omschreven. Vers 18 is ook een mooi vers trouwens. Daar staat, en Jacobs huis zal een vuur zijn en Jozefs huis een vlam. En Ezo's huis tot een stoppel. Dus ze doen de fakkels erin. En daardoor worden ze verteerd. Het is een beeld van het oordeel wat het gelovig overblijfsel, als ze eenmaal in het land zullen zijn, ook zal uitvoeren tegen Ezo en andere volkeren, blijkt ook. En Ezo's huis wordt tot een stoppel. Dat wil zeggen, daar gaat door het vuur verteerd worden. En ze zullen tegen hen ontbranden en zullen hen verteren, zodat Ezo's huis geen overgeblevenen zal hebben, want de Heere heeft het gesproken. En ik lees maar even door. En die van het zuiden, dat is het woord Negev, het zuidelijkste deel van Juda, zullen Ezo's gebergte en die van de laagte, dat is meer in het gebied waar ook dichtbij de Filistijnen lagen, in het gebied van die strook langs de kust, zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, ze zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria erfelijk bezitten en Benjamin Gilead. Je ziet dus dat de stammen er weer zijn, Juda en Benjamin in ieder geval. Maar het huis van Jacob werd al genoemd in vers 17. en de gevankelijk weggevoerden van dit heer der kinderen Israëls, hetgeen der Kanaanieten was, tot Sarfat toe. Nou, Sarfat ligt heel ver in het noorden. Denk maar aan die weduwe die in Sarfat was. Sarepta Sidonis heet het in het Nieuwe Testament. En de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem zullen hetgeen in Sefarad is erfelijk bezitten, en ze zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten. Kortom, de erfenis die aan Edom toekwam, wordt van Israël, van Juda. En ook als er dan nog strijd is van Edom, dan blijkt dus dat de Israëlieten de macht krijgen van Gods wegen om hun vijanden te overwinnen. Ik wil nog even naar Jesaja 11. Zo langzamerhand weer afronden zie ik. Maar Jesaja 11 zie je dat ook beschreven. Jesaja 11, vanaf vers 11, daar staat: want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel van zijn volk, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië, van Egypte, van Patros, van Moreland, van Elam, van Siniar, van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. Nou, dat is gewoon Matthäus 24 vers 31. Als de Heer wedergekeerd is op de Olijfberg, dan staat er: en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkoren uit de vier winden bijeen te vergaderen. De terugverzameling van alle stammen van Israël in de toekomst. Eerst naar Bosra, volgens Micha 2 vers 12. En daarna uiteindelijk naar het beloofde land als een gelovig volk. Dat is wat hier ook al genoemd wordt. En vers 13 zegt: en de nijd van Ephraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Ephraim zal Juda niet benijden en Juda zal Ephraim niet benauwen. Kortom, die twee huizen, die twee volken, die twee koninkrijken, die in de geschiedenis elkaar ook nog wel eens bestreden, sinds de splitsing, toch geregeld gebeurde dat, die zullen dan samen optrekken. Eén volk zijn, een gelovig volk zijn. En er staat achter: maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, en ze zullen tezamen die van het oosten beroven. Dubbele punt, moet je dan denken. Wie zijn dat die van het oosten? Ten oosten van de Dode Zee is de gedachte. Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammon zullen zij hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de ingang der zee van Egypte verbannen. Hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijn winds. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen. Hij zal ze maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat de overgeblevene zal zijn van Asser, waar het noordelijke rijk oorspronkelijk werd weggevoerd, Israël. De tien stammen zeggen ook wel, dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Kortom, hier heb je de terugkeer van het volk met de gevolgen ervan. Dat de Heer dat geregeld heeft en dat hij dan ook zijn volk bekrachtigt om elke vijandschap van andere volkeren, met name de omringende volkeren. Maar vergeet niet dat Zacharia 14 ook zegt dat alle heidenen ten strijde verzameld worden. En dat dat in de 70ste week al plaatsvindt. Maar daarna is het overblijfsel van de heidenen wat er buiten was nog steeds vijandig. En die zullen dan ook wel degelijk in hun strijd tegen Israël, tegen Jeruzalem ervaren dat het gelovig overblijfsel door God bekrachtigd is. Dus Edom wacht nog steeds het oordeel Gods. Het laatste vers van Obadja is wel het mooiste in mijn optiek. Maar daar zullen we straks nog even over verder gaan na de pauze. Goed, het laatste vers van Obadja is ook heel interessant. Daar staat: en er zullen heilanden op de berg Sion opkomen om Esaus gebergte te richten, en het koninkrijk zal des Heren zijn. Het is voor zover ik weet het enige woord wat in het meervoud gebruikt wordt voor heiland, heilanden. Wat in de schrift veel vaker voorkomt is natuurlijk het woord heiland. En dat wordt gewoonlijk gebruikt voor de Heere God zelf. En daarnaast natuurlijk voor degene in wie God zich geopenbaard heeft, in zijn Zoon Jezus Christus. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk wel Zacharia 9 vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, staat er dan bij. En hij is arm en rijdende op een ezel, op een veulen van een ezelin, een jongere ezelin. Zacharia 9 vers 9, daar staat het woord ook, maar dan in het enkelvoud en met een hoofdletter natuurlijk, want uit het Nieuwe Testament leren we dat dat natuurlijk over de Heer Jezus gaat die op de ezel naar Jeruzalem reed. En toen riep men ook, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, de koning Israëls, de zonen Davids, op woorden van die strekking. Dus de heiland in het enkelvoud en met de hoofdletter is natuurlijk God dan wel Jezus Christus. En nu staat het in het meervoud. En ze komen op de berg Sion. En daar was ook ontkoming. Staat in vers 17. Op de berg Sion zal ontkoming zijn voor dat overblijfsel wat in de benauwdheid terechtgekomen is, die van Jacob. En dat is dus kennelijk mede omdat de heilanden op die berg Sion zullen komen. En daarna staat ook dat zij Esau's gebergte zullen richten. Nou, dat is een van de Bijbelse principes die we vaker tegenkomen. De Zoon van God, dat is Jezus Christus. Wij zijn zonen en zullen ook als zonen Gods worden aangesteld. En zo zijn er meer van die begrippen die waar het om het enkelvoud gaat, om de Heer Jezus Christus gaat. En het, als het dan om het meervoud gaat, dikwijls over de gemeente gaat. Omdat wij vele leden van één lichaam, waarvan Christus het hoofd is, zijn. En deze heilanden die hier genoemd worden, zijn dan ook feitelijk een type van Christus met zijn gemeente. Want wanneer Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, zegt de Colossensebrief, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En we hebben dat ook al vaker gezien aan de hand van vorige studies, dat de Heer bijvoorbeeld gevolgd wordt als hij zit als de ruiter op het witte paard door een heerlegers op witte paarden die hem volgen en die betrokken zijn in de strijd tegen de koningen der aarde onder leiding van het beest. Openbaring 19 bijvoorbeeld. De heilanden die hier dus bedoeld worden zijn een aanduiding van de gemeente onder leiding van Christus, die dus ook mede Esau's gebergte zullen richten. Richten dan wel oordelen. En een andere aanwijzing vinden we in het tweede deel van het vers. Er staat, en het koninkrijk zal des Heren zijn. Dus vanaf het einde van de 70ste week, als de Heer wedergekeerd is. En daarmee ook de dag des Heren is aangevangen. Hier is die nog nabij. Dus als het oordeel ook aangevangen is, dan blijkt dus dat hij met zijn gemeente komt. En dat de mensen van Esau in het gebergte van Esau ook gericht geoordeeld zullen worden. Dan is het koninkrijk des Heren, begint over Juda. Maar als we een paralleltekst opzoeken, die staat in Jesaja 24, dan zien we ongeveer dezelfde begrippen. Jesaja 24. In het laatste vers, het 23ste vers, daar staat, en de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden. Dat zijn variabele termen in verband met dat de zon verduisterd wordt en dat de maan zijn schijnsel niet zal geven. Dat zijn dus de kenmerken van de aanvang van de dag des Heren. De sterren worden nu niet genoemd. Maar dat is ook niet de alle schriftplaatsen in het geval. Maar zon en maan dus wel. En dan in Joël staat dat dat gebeurt eer dat die vreselijke en grote dag des Heren komen zal. En hier staat dat als dit gebeurt, dat dan de Heere der Heerscharen op de berg Sion zal gaan regeren of zal regeren. En te Jeruzalem en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dus het is de Heer die regeert. Het koninkrijk is des Heren, maar hij is met zijn oudsten die met hem meeregeren. En dat zegt het Nieuwe Testament ook over de gemeente. En dat wij met hem als koningen zullen heersen. In 2 Timotheus 2 vers 12 bijvoorbeeld. En dat we ook met hem de wereld zullen oordelen. 1 Korinther 6. En daar hoort dus ook Edom bij. Het laatste vers bepaalt ons dus bij ook de toekomst van de gemeente. Een van de taken die de gemeente dan ter harte mag nemen. En dan blijkt dus dat het koninkrijk des Heren over Israël, te beginnen bij Juda, zal zijn opgericht. En als je dan nog eventjes kijkt naar de kopie, dan heb ik dat daarop samengevat. Je ziet de lijn weer. En na die 2 keer 3,5 jaar zie je het heuveltje wat natuurlijk staat voor de Olijfberg. Dat de Heer zal komen als de Zoon des Mensen. En hier zien wij dat hij ook op de berg Sion ontkoming zal geven als hij wederkeert. Want men kan vluchten door die Olijfberg heen naar het oosten. En dan blijkt dus dat het koninkrijk des Heren is gekomen. Onder het heuveltje zie je een lijn. Daar staat het. Het koninkrijk over Israël is des Heren. Daar is ook ontkoming op de berg Sion. Zoals in Joël 2 vers 32 staat. En er zullen heilanden op de berg Sion opkomen. De heiland is de Heer Jezus Christus. Zacharië 9 vers 9. Heilanden is dan een aanduiding voor degene die bij de heiland horen. De gemeente. En daar zou je onder andere Jesaja 62 vers 11 kunnen lezen. Of Jesaja 40 vers 10 en 11 waar de Heer dan komt met zijn arbeidsloon. Om Israël ook te ondersteunen en ook om de volkeren te oordelen. Dus dat is in het kort even de profetie van Obadja. En het kenmerk van de dag des Heren die nabij is, was dat hij over al de heidenen zou komen, waar dus Edom een type van is in deze geschiedenis. Edom ontgaat het ook niet, maar staat vanwege zijn kleinzoon voor de eersteling der heidenen. En diezelfde uitdrukking, dat het ook over de heidenen komen zal, vind ik in een paralleltekst waar ik nu naartoe ga. Dat is in Ezechiël 30. Ezechiël 30. En dan zien we een soortgelijke situatie. Nu houdt het weer verband met Egypte. Maar ook met de bondgenoten van Egypte. Ezechiël 30 vers 3, daar staat, want de dag is nabij, ja de dag des Heren is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn. Obadja zei over al de heidenen, hier staat, het zal der heidenen tijd zijn. De tijd wil zeggen het oordeel dat over de heidenen gaat komen. En de eerste die dan genoemd wordt is Egypte in vers 4. En het zwaard zal komen in Egypte en er zal grote smart zijn in Morenland. Dat wordt geacht als Ethiopië, het woord Kush. Dat is ook een Afrikaans land. Als de verslagenen zullen vallen in Egypte. Want zij zullen derzelver menigte wegnemen en haar fundamenten zullen verbroken worden. Morenland en Poet en Loet en al de gemengde hoop. Daar heb je het woord Erf weer. Arabië hoort daar ook bij. En Koep, dat komt maar één keer voor hier. Maar dat is dus een bondgenoot van Egypte. De kinderen van het land des verbonds zullen met hen vallen door het zwaard. Soms wordt daarbij gedacht aan mensen uit Juda die dan naar Egypte getrokken zijn en dan nu in het leger van de Egyptenaren medestrijden. Het zou niet onmogelijk zijn. Maar het kan ook wijzen op hetgeen wat erachter staat in vers 6. Zo zegt de Heere, ja, ze zullen vallen die Egypte ondersteunen. Dus dat maakt dan niet uit. Die sluiten een verbond met Egypte om samen te strijden. En historisch gezien is dat dan tegen Babel, want dat blijkt uit vers 10. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal de menigte van Egypte doen ophouden door de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel. Een principe wat we ook een vorige keer hebben gezien, dat is vers 10. En dat betekent dus dat Babel Egypte zou verslaan. Dat is historie, allang vervuld. Maar hier wordt de term de dag des Heren genoemd. En dan moet het dus iets zijn wat nog in de toekomst definitief vervuld zal worden. Als je het historisch ziet, dan is dag gelijk aan oordeel. Hè? Dagvaarden noemen we dan vaak. En iemand voor het gerecht dagen heeft met oordeel te maken, rechtspraak. En hier, God is de rechter. En nu wijst het dus op de toekomende gebeurtenissen vanwege die term. En ja, het verband der heidenentijd. Ik denk niet dat ik daar de tijd voor heb om het allemaal op te zoeken. Maar ik zou u kunnen vragen om bijvoorbeeld Ezechiël 25 tot en met 32 door te nemen, te lezen. Dan zie je daar verschillende oordelen over verschillende naties en volken worden genoemd, die allen vallen onder dezezelfde categorie. En dat is Sidon, het is Egypte, en het is ook Moreland, zoals we hier zagen, en Poet en Loet en Kup en Erf, maar er wordt ook gesproken over Edom en Moab. Het zijn allemaal volkeren die dus onder dat oordeel van de Heer terechtkomen, samenvattend in die dag des Heren. Dat hebben we eigenlijk ook al in Jeremia 46 gezien, toen we dat een andere keer besproken hebben. Dat was meen ik de vorige keer nog. Maar dus die volkeren waar nu in principe gewoon Egypte als eerste genoemd wordt, komen dus onder het oordeel van de Heer terecht, zodat alleen de historische vervulling door Nebukadnezar, die Egypte met zijn bondgenoten versloeg, nog een profetische betekenis heeft. Dat ook in de toekomst Egypte als een vijand genoemd wordt. We hebben zo straks ook gezien dat Egypte als eerste genoemd werd om die drinkbeker te gaan drinken. Jeremia 25. En daar later kwam Edom nog. En hier wordt gezegd dat dit plaatsvindt in de dag des Heren die nabij is, over de heidenen dus, en het is een wolkige dag. En dat geeft een extra aanduiding. Dat wil zeggen dat er veel wolken zullen zijn en dus bedekt wordt, dat je weinig ziet, duister wordt. En die term, een wolkige dag, die komen we ook nog tegen, bijvoorbeeld in Ezechiël 32. Bladzijde verder. En daar gaat het over de farao, de koning van Egypte, die beschreven wordt als een leeuw onder de heidenen in vers 2. Een zeedraak in de zeeën. Dat wil zeggen dus machtig en krachtig. Maar de Heer zal zijn net over u uitspreiden, staat in vers 3. En dan lezen we in vers 7. Ik zal u uitblussen. En als ik u zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken en zijn sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken. Daar heb je die wolkige dag. En als de zon met wolken bedekt is, ja, dan schijnt de zon niet. Dan wordt het duister. En de maan zal haar licht niet laten lichten. Nou, dat zijn de bekende tekenen in de zon, in de maan en de sterren. De dag des Heren wordt nu niet genoemd als term, maar wel de kenmerken ervan. Alle lichtende lichten aan de hemel, die zal ik om uwentwil zwart maken. En ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere Heren. En nou, ook hier gaat het weer historisch gezien over het zwaard van de koning van Babel. Vers 11. Want zo zegt de Heere Heere, het zwaard van de koning van Babel zal u overkomen. Dus de ondergang van Egypte werd destijds door het Rijk van Babel onder leiding van Nebukadnezar uitgevoerd. Maar vanwege de uitdrukking de dag des Heren en vanwege de tekenen in de zon en de maan en de sterren, weten we dat dat dus definitief pas vervuld wordt als die dag des Heren is aangebroken. En daarom heet het een wolkige dag. Soms heet het ook een dag der wolken en dikke donkerheid of duisterheid. De termen komen we later nog wel twee tegen, want we moeten ook nog naar Joël hoofdstuk 2 toe een keer. En we moeten nog een keer naar Zefanja toe, want daar wordt diezelfde uitdrukkingen van de dag des Heren gebruikt en helemaal omschreven met een dag van dikke wolken, van duisternis, van donkerheid en noem maar op, van verwoesting. Als je een Bijbel wilt, tekst wilt hebben waar dat helemaal omschreven wordt, dan kom je in Joël terecht, maar meer nog in Zefanja. Daar komen we dus nog wel op, want dat hoort ook bij dit onderwerp. Maar die wolkige dag, die kennen we ook nog in een andere schriftplaats. En dat is in Ezechiël 34. En daar staat hij in relatie tot wat de Heer ten aanzien van zijn volk doet als die dag des Heren aanbreekt. In dit hoofdstuk gaat het over Israël als volk, maar dan vergeleken met een kudde schapen, waarvan de herders in het verleden ontrouw geweest zijn, zichzelf te goed gedaan hebben, zodat de volkeren over de kudde heersten en dat ze de kudde hebben uitgebuit en dat ze zijn gaan verstrooid gaan worden over de ganse aardbodem. Staat in vers 6. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die ernaar vraagt en niemand die ze zoekt. En omdat de herders er niet naar zoeken, want de herders Israël zouden het volk moeten weiden met goed voedsel en brengen naar de grazige weiden en dus naar de stille wateren, want dat is het werk van een herder. Dat doen ze niet. Daarom zegt de Heer, dan zal ik het zelf doen. Zegt hij in vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden van zijn verspreide schapen is. Ten dagen, zie je staan. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken, ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn. Wanneer? Ten dagen der wolk en der donkerheid. Nu heb je nog een aanduiding. De donkerheid en der wolk. En dat duidt dus op de aanvang van de dag des Heren. En in die dag des Heren, als de Heer is wedergekeerd, zal hij inderdaad zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen uit de vier winden bijeen te vergaderen. Dus de kudde Israëls die verstrooid is over de ganse aardbodem zal in de dagen dat de Heer is wedergekeerd teruggebracht worden, eerst naar Bosra volgens Micha 2 en later als gelovig volk naar het beloofde land. En daar spreekt de Heer hierover, maar dat is in die dag der wolk en der duisternis of donkerheid, maar dat is dus in de dag des Heren. En waar het enerzijds dus een oordeel is over de volkeren, is het anderzijds ten gunste van zijn volk. De verlosten des Heren. De vrijgekochten des Heren worden ze genoemd. En dat is op grond van hun wedergeboorte. Door geloof. En dan is het gevolg, vers 13. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en ze brengen in hun land. Hij brengt ze in het land. Dat hoeven wij niet te doen. Als we christenen die voor Israël zijn, dat is loze inspanning. Met alle respect gesproken, het is niet het werk Gods. De Heer zal het doen, hij zegt ook wanneer. Als ze zich zullen bekeren, Deuteronomium 30, en ook als die dag des Heren is begonnen. Dan pas. Hij zal ze in hun land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden. Op de hoge berg Israëls zal hun kooi zijn. Hun schaapskooi, zeg maar. Aldaar zullen ze nederliggen in een goede kooi. en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden. Ik zal ze legen, spreekt de Heere der Heren. Heere, Heere. En het bijzonder is dat ook daar weer de gemeente bij betrokken is. We hebben alles gelezen over de herder van Israël. In Psalm 80 is dat de Heere. Maar hij zal ook herders geven die zijn volk Israël zullen weiden. En de gemeente zal in de toekomst dat pas wedergeboren volk, wat nog aan de melk is, daarom als zogende beschreven wordt in Jesaja 40, wel degelijk onderwezen worden door de eerstgeborenen van dat volk, de gemeente. Jesaja, lees maar mee, Jesaja 40. Jesaja 40. Daar staat in vers 10. Zie, de Heere zal komen tegen de sterke, zeg maar het beest, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon zal bij hem zijn, of is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Nou, dat is ons wel bekend dat dat een aanduiding is van de gemeente die met de Heer komt. En hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. En waar dat van de Heer gezegd wordt, geldt het ook voor de gemeente. Die dus de jong, pas wedergeborenen van Israël dan ook zullen voeden, maar ook met geestelijk voedsel. En een andere schriftplaats, ik kan hem zo gauw niet vinden, maar dat er wordt ook gezegd dat de Heer herders aan hen zal geven. En die tekst heb ik helaas. Jeremia 23. Ja, ik zat ook met mijn gedachten bij die buurt. Even kijken. Jeremia 23, of dat hem is. Ja. Inderdaad. Jeremia 23 vers 3. Sluit heel goed aan bij Ezechiël 34. En ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik hen heb verdreven. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien. Zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Ik zal herders over hen verwekken. Nu heb je het meervoud weer. En dat er later ook herders in Israël zullen zijn, ja natuurlijk. Dat is waar, maar ze moeten eerst onderwezen worden. Ik zal herders over hen verwekken die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Nou, dat is Christus. Maar hij zal herders geven. En dat gebeurt dus ook in die dag der wolk en der donkerheid. Ik ga nog even met je naar Psalm 97. Want als je dit dan eenmaal weet, dan zul je het ook in andere schriftplaatsen makkelijker kunnen herkennen. En in Psalm 97 vind je daar ook een voorbeeld van. Dat is een van die psalmen waar dan gezegd wordt dat de Heer regeert. En er zijn ook van die liederen van, de Heer regeert, de Heer regeert. En dat wordt dan ook vandaag de dag in evangelische kring gezongen. En men bedoelt het goed hoor, dat weet ik wel. Maar dikwijls is het een psalm die niet over nu gaat. Want nu regeert de Heer als het goed is in onze harten en in de gemeente, als wij hem de ruimte geven om in ons leven te heersen. Maar in de toekomst zal hij ook op aarde regeren. In Jeruzalem. Als de stad van de grote koning. En in die context wordt deze psalm ook geschreven. De Heere regeert, de aarde verheugen zich. En vele eilanden zich verblijden. Rondom hem zijn wolken en donkerheid. Kijk, de dag der wolk en de donkerheid. Rondom hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van zijn troon. En in Jeremia 23 heette dat recht en gerechtigheid doen op de aarde. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en hij steekt, of dat vuur steekt zijn wederpartijen aan, brand rondom. Zijn bliksemen verlichten de wereld, het aardrijk ziet ze en het beeft. Dat is dus de werking van de Heer als hij wederkomt. En de opstandige volkeren zullen dus daar angst van krijgen. De bergen smelten als was voor het aangezicht des Heeren. Bergen zijn een type van dat wat hoog is, koninkrijken bijvoorbeeld. Voor het aangeschijn des Heeren de ganse aarde. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn eer. Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen, die ze op de afgoden beroemen. Buigt u neder voor hem, alle goden. En toen we Jesaja 2 bespraken, toen zagen we ook dat de mensen hun goden wegwierpen voor de vledermuizen en de mollen. Als dat goed vertaald is, zeg maar. Hadden ze toch niks meer aan. Sion heeft het gehoord en het heeft zich verblijd. En de dochter van Juda, de dochteren van Juda, hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heere. Dus Sion is blij, Gods oordelen over de heidenen. Want gij, Heere, zijt de Allerhoogste over de gehele aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Ja, in die dag is de Heer alleen verheven. Gij liefhebbers des Heeren, haat het kwade. Hij bewaart de zielen zijner gunstgenoten. Hij redt hen uit der goddelozen hand. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en de vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verblijdt u in de Heere. Spreekt lof ter gedachtenis van zijn heiligheid. En deze psalm moet je dus in de eerste plaats lezen in de context van de dagen van de wederkomst van Christus. En er zijn ook psalm 98 en 99 gaan er feitelijk ook over. Maar in deze psalm wordt over wolken en donkerheid gesproken. En dat is in die dag des Heren. En tot slot wil ik nog even met je gaan naar Jesaja 60. Jesaja 60. Die bekende woorden uit vers 1 tot en met vers 3. Daar wordt gezegd tot Sion, waar een verlosser voor zal komen, staat in het voorgaande hoofdstuk. Maak u op. Word verlicht, want uw licht komt. En maak u op wil zeggen, sta op. Word verlicht, want uw licht komt. Staat in mijn Bijbel met een hoofdletter. Men weet wel dat het om Christus gaat. Het licht van het volk, het licht ter wereld ook. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ook een aanduiding van Christus, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Nou, dat is in die dag des Heren zo. Doch over u, Sion, Israël, Jeruzalem, Juda, zal de Heren opgaan. En het is de heerlijkheid des Heren, maar het blijkt de Heren te zijn. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Met als resultaat na verloop van tijd. En de heidenen zullen tot uw licht gaan. En de koningen tot de glans die u is opgegaan. Maar dat is alleen van toepassing op het gelovig overblijfsel. Uit die heidense volkeren. Die in de 1000 jaren, het geopenbaarde koninkrijk, ook wel degelijk de Heere die de koning is in Jeruzalem zullen aanbidden. Jaarlijks zullen ze daarvoor optrekken. En het loofhuttenfeest vieren, zegt Zacharia 14. Maar je ziet in 3 versen even een heel tijdsbestek beschreven. De wederkomst van Christus. En meteen ook oordeel over de volkeren in de duisternis. Maar uiteindelijk is ook uit de heidense wereld een gelovig overblijfsel. Die dan ook vanuit hun hart op willen trekken om tot het licht van Israël de Heere te gaan. Nou, dat is in het kort even deze twee profetieën. Laten we de Heere dank zeggen.